Een goede morgen, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden. Laten we met elkaar lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 11. Het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 11. En het gebeurde, toen hij op een bepaalde plaats in gebed was, dat een van zijn discipelen, toen hij ophield, tot hem zei: Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen: Wanneer gij bidt, zeg: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons toereikend brood. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is, en leid ons niet in verzoeking. En hij zei tot hen: Wie van u zal een vriend hebben die te middernacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is op reis bij me aangekomen. Ik heb niets om hem voor te zetten. Zou dan hij die binnen is antwoorden en zeggen: Val mij niet lastig, de deur is al gesloten, mijn kinderen zijn met mij te bed, ik kan niet opstaan om u te geven? Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, toch zal hij om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klop en u zal opengedaan worden, want een ieder die bidt, ontvangt. Tot zover de schriftlezing. Toen mij 2 maanden geleden de vraag werd gesteld om te spreken over het gebed, heb ik het eerst in het gebed gebracht en gedacht: nou, dat is een onderwerp dat ieder gelovige wat van zou moeten kunnen zeggen. Het is net als het huwelijk. Als je getrouwd bent, dan kun je iets vertellen over het huwelijk. Bidden hoort bij elk gelovige. Maar het is ook niet makkelijk, want dat is net als het onderwerp huwelijk. Je hebt het ook over intieme dingen. Ja, je wil graag dingen vertellen over je huwelijk, maar het is, ja, je kunt niet wat zo kostbaar is altijd makkelijk vertellen. Dat is hetzelfde met het gebed. Anderzijds dacht ik, als je alleen maar het gebed leerstellig behandelt, dat kan niet. Je zult met elkaar moeten zien dat bij het bidden wij te maken hebben met de levende God. Met de God die nu hier aanwezig is. En terwijl wij met elkaar spreken, met elkaar Gods woord openen, is hij hier aanwezig. Hij kijkt naar ons. En zoals bij de Heer Jezus in Johannes 17, terwijl hij sprak tot de discipelen, kijkt hij zo omhoog en hij ging verder spreken met zijn Vader. Zoals als ik hier spreek met jullie, dan kan ik zo ineens tot een van jullie verder spreken. In Lucas zien wij iets van de persoon van de Heer Jezus. Als we nadenken over het gebed, dan is het goed om te beseffen dat het gebed is het spreken van een schepsel tot God. Een spreken van een mens tot God. In het begin, in het boek Genesis, dan merk je Adam en Eva die spraken rechtstreeks tot God en God gaf rechtstreeks antwoord. En zelfs bij Kain vinden we dat God sprak rechtstreeks tot Kain. Maar later, en dat lezen we in Genesis, vanaf de tijd van Enos, riep de mens de naam des Heren aan. Toen was daar het gebed, het spreken van God in het geloof. In het geloof spreken tot de God die je niet kunt zien. Ieder schepsel kan tot God bidden. Je ziet dat in het boek Job, zelfs een vogel kan tot God bidden. Je leest van de raven dat ze tot God roepen en God verhoort ze. Ongelovigen kunnen tot God bidden. Gebed van een zondaar. Maar ook, als ik denk aan Jona 1, God verhoort zo af en toe ook gebed van een ongelovige. Maar heel in het bijzonder, het gebed is toch het spreken van een gelovige, een kind van God tot zijn vader. Van Paulus werd gezegd toen hij tot geloof kwam, zie, hij bidt. Hij heeft altijd als schriftgeleerde gebeden uitgesproken, maar vanaf dat moment zegt God, kijk, hij is echt nu in gesprek, in contact met mij. Gebed, heb ik gezegd, is een intieme zaak. Het is een spreken tot God. En toen ik dacht, nou, zal ik nog voorbeelden geven? Toen dacht ik, ja, er is een gevaar dat de aandacht te veel gericht wordt op, dat is toch een bijzonder man. Hij heeft een speciale relatie tot God. En toen ik erover dacht, toen kwam de gedachte van verhaal van de twee ezels bij mij in de gedachte. En voor de kinderen is dat leuk om te horen. Twee ezels die wandelen met elkaar en de ene ezel zei tegen de andere, waarom loop je zo raar? Hoezo raar? Ja, je loopt naast je schoenen. En die ene ezel zei, ja, waarom zou ik niet? Ik was vanmorgen in Jeruzalem en al die mensen die juichen allemaal voor mij. Waarom zou ik niet trots zijn op mezelf? Nou, en moeder ezel zei tegen de jongen, maar weet jij dat voor dezelfde was je hier niet geweest? Want toen je net geboren was, toen kwam de baas en die zou eigenlijk jou de nek willen omdraaien. Maar toen is hij van gedachten veranderd en heeft hij een lam geslacht in jouw plaats. En nu mag je leven. En dat ze juichen voor jou, dat is niet voor jou. Dat is voor die persoon die op je rug zat. Dat is voor de Heer Jezus. Dat is helemaal niet voor jou. Als je denkt dat dat voor jou is, en dat laatste zin is eigenlijk voor mij, dan ben je een echte ezel. En zo is dat ook als ik dacht aan die voorbeelden. Als iemand denkt, nou dat is een bijzondere gelovige, dan ben je dom. Dat is niet zo. De aandacht mogen richten op diegene die bij ons is. Het feit dat ik hier mag staan, ik zat te denken, ja, dan ga je zo terugdenken naar zoveel jaar geleden. Toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk een gebedsverhoring. Er zijn dingen die ik niet zo gauw vertel, maar toen ik in Indonesië was, ik kwam tot bekering, was 14 jaar oud. En toen op een gegeven moment met 17 wilde ik naar Nederland. Of krijg ik de kans om naar Nederland te gaan. Maar ik durfde niet, want ik hoorde van mijn collega's, mijn vrienden, die naar Nederland zijn gegaan en die na een jaar hun geloof hebben verloren. Ja, Nederland is zo'n goddeloos land. Ga je daar naartoe? Maar de Heer maakt toch duidelijk dat ik naar Nederland mag gaan. En toen heb ik de Bijbelstudiekring, waar ik zat, gevraagd om voor mij te bidden, dat ik als ik in Nederland zou zijn, dat ik mijn geloof niet zou verliezen, te midden van al die goddeloze mensen. En ik ben dankbaar dat de Heer dat gebed heeft verhoord. 3 jaar later kwam ik terug naar Indonesië, heb ik iedereen weer uitgenodigd en heb ik kunnen getuigen. Jongens, jullie gebeden zijn verhoord. De Heer heeft mijn geloof bewaard. Mijn geloofsvertrouwen in de Heer is nog aanwezig. En dat is zoiets, zo'n bemoediging voor al die gelovigen. Dat, ja, te midden van al die mensen die naar Nederland zijn gegaan, heb je toch door de kracht van het geloof één die zijn geloof heeft behouden. Het is allemaal genade. Maar dat is niet alleen van 40 jaar geleden. Afgelopen jaren hebben we veel gebeden voor asielzoekers. Er zijn zoveel asielzoekers en we hebben gedacht, nou, Heer, u hebt een bedoeling met deze asielzoekers. Je bidt en je bidt en je bidt. En op een gegeven moment kreeg ik een telefoon. Tony, zou je ons uit de brand kunnen helpen? We hebben een arts nodig voor de asielzoekers. Het was een gebedsverhoring. Ik mocht dat doen. En kennelijk ging het goed, want ik krijg een tweede asielzoekerscentrum en een derde asielzoekerscentrum. En daardoor konden we die mensen iets vertellen over het evangelie. Niet zelf, maar ik bel dan een broeder Avakti of anderen. Jij spreekt Farsi, goed. Ik heb hier iemand die zoekt, zoekende is. Of iemand die gevlucht is omdat hij christen is geworden. U ziet, de Heere verhoort gebeden. Ik zal verder de details niet vertellen, want anders is mijn tijd zo om. Maar wat ik wilde zeggen is, we hebben te maken met de levende God die gebeden verhoort. En we hebben met elkaar gelezen, Heer, leer ons bidden. Hoe leert de Heer ons bidden? Leren bidden, dat is een kwestie van navolgen. Niet naapen, maar navolgen. In 2 Timotheüs 3 lezen we dat Paulus zegt tegen Timotheüs: Timotheüs, jij hebt nagevolgd mijn leer. Maar dat niet alleen, mijn bedoeling, mijn wijze van doen, mijn verdrukking, mijn lijden. 9 dingen noemde hij op. In alle opzichten heeft Timotheüs hem nagevolgd. Nagevolgd betekent dat Paulus was niet alleen een onderwijzer voor hem, maar Paulus was een voorbeeld voor hem. Het was aanschouwelijk onderwijs. Leren bidden, dan kijken we in de eerste plaats naar de Heer Jezus. Hij is diegene die ons kan leren. Leer van mij, zegt de Heer Jezus. Maar ook bijvoorbeeld van aan Paulus. Paulus zegt, 1 Korinthe 11, leer van mij, wees mijn navolger zoals ik een navolger ben van Christus. Je ziet het bij zoveel andere gelovigen. Ook gelovigen die voorgangers zijn in de gemeente. In Hebreeën 13 lezen we, volg hun geloof, nou, hun geloofsvertrouwen. Bidden is iets wat je leert als je ziet hoe anderen dat doen. Daarom is het zo belangrijk dat je als ouders ook laten zien dat je een gebedsleven hebt. Daarom is het zo belangrijk in de gemeente dat je voorbeelden hebt, gelovigen die voorgaan in het geloof. Die laten zien hoe je geloofsvertrouwen hebt. Die laat zien hoe het gebed is. In de eerste plaats, als wij mogen leren om te bidden, mogen we kijken met elkaar naar de Heer Jezus. Natuurlijk, hij is ons voorbeeld bij uitstek. Kijk je naar dat Nieuwe Testament waar we lezen over de Heer Jezus, dan vind je het woord bidden in het Grieks bijna de helft van het woord bidden vind je in de geschriften van Lucas. Bijna, ik denk minstens zo'n 40% van de keren. Het is niet verwonderlijk, want bidden, hebben we gezegd, dat is het spreken van een mens, van een schepsel tot God. En juist in de geschriften van Lucas vind je de Heer Jezus als de volmaakte mens. In het Oude Testament heb je de eerste mens, Adam. In het Nieuwe Testament de tweede mens, de Heer Jezus. Die laat ons zien hoe dat is om te bidden. En in het boek der Handelingen laat de Heer Jezus zien door middel van de gemeente, zijn lichaam, wat dat is om te bidden. Dus in Lucas, in Handelingen, leer je heel veel over het bidden. En dan wil ik graag met jullie kort kijken naar het evangelie naar Lucas, waar het gebed zo duidelijk naar voren komt. Vanaf het begin, gebed van Zacharia, maar ook de 7 keren dat de Heer Jezus in het evangelie naar Lucas in gebed was. Heel wonderlijk, in andere evangelie lees je over dezelfde geschiedenis, maar in Lucas wordt dan toegevoegd, keer op keer, dat de Heer Jezus op dat moment in gebed was. Om juist ons te benadrukken, hij is daar de volmaakte mens. En de volmaakte mens, die kan, zoals Psalm 109 dat zegt, zijn hele leven is gebed. Ik ben één en al gebed. Het gebed is niet een bepaald moment van de dag voor de Heer Jezus. Zijn leven is voortdurend gebed. En dat zie je trouwens niet alleen bij de Heer Jezus, dat zie je bij een Paulus. Als je kijkt naar het boek Handelingen, dan denk je, nou, hij is alleen maar aan het evangeliseren. Kijk je naar zijn brieven, denk je, nou, hij is toch alleen maar in het gebed. Die twee dingen zijn zo met elkaar verweven. En dan kijken we naar de Heer Jezus, omdat als we naar de Heer Jezus kijken, dan leren we van hem, dan worden we veranderd naar zijn beeld. Dan lees je het voor de eerste keer dat de Heer Jezus in gebed was in Lucas 3. In Lucas 3, vers 21, daar lezen we, en het gebeurde toen al het volk gedoopt werd en ook Jezus gedoopt was, en dan vind je dat Lucas dat toevoegde, en bad, dat de hemel geopend werd, er kwam een stem uit de hemel, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. We kunnen veel zeggen over deze verzen, maar vandaag willen we kijken naar dat ene aspect dat de Heer Jezus hierin een voorbeeld was. We vinden hier het begin van de dienst van de Heer Jezus. En wat wij van hem kunnen leren is dat als wij met iets beginnen, wat dan ook, wat voor arbeid dan ook, de dag of een taak of wat dan ook, het is goed om altijd in het gebed te beginnen. En dan wordt hier de hemel geopend en God verklaarde, deze is mijn geliefde zoon, in hem, in u heb ik mijn welbehagen. En ik wil graag zo toepassen. Als wij beginnen met het gebed, dat vindt God fijn. Dat vindt de Heere fijn. Het is een welbehagen voor hem. En dat is een geweldige bemoediging, dat je weet, nou, als ik ga bidden, dan val ik de Heere niet meer lastig. Hij vindt dat fijn. Het is een welbehagen voor hem. Het is een bemoediging voor ons om altijd in alle dingen met gebed te beginnen. En dan vinden we de tweede keer in Lucas 5, vers 16. Het was het hoogtepunt van zijn dienst in zekere zin. Er kwamen veel mensen tot geloof, veel mensen volgden hem, vele genezingen. In vers 15, het gerucht verbreidde zich hoe langer hoe meer, vele scharen kwamen samen om te horen van hun ziekten genezen te worden. Maar hij trok zich terug in de woestijnen en bad. Ook hier vind je heel veel geestelijke lessen, maar voor vandaag kijken we naar het voorbeeld van de Heer Jezus voor ons, voor mij. De Heer Jezus had het heel druk. En u en ik,
We kunnen het heel druk hebben. En we leven in een tijd dat zelfs een paar jaar geleden een minister zegt, we moeten ons leren om te onthaasten. We hebben het veel te druk. Burn-out is 1 op de 7. En iedereen heeft het druk, druk, druk. En wat dat betreft kunnen we van Maarten Luther, die heeft ooit gezegd, hoe drukker ik het heb, hoe meer tijd ik neem voor het gebed. Hij is zo bijzonder door de Heer gebruikt, doordat hij een man van gebed was. En hier vind je bij de Heer Jezus, hij had dat heel druk. Hij trok zich terug in de woestijn voor het gebed. Je zou zeggen, als je druk hebt, dan het eerste wat je gaat verminderen is het gebed. Nee, Luther zegt, gebed is mijn zwaarste taak, zwaarste werk. Toen de apostelen het zo druk had met allerlei dingen en ook nog met zorgen voor de weduwvrouwen, toen hebben de apostelen gezegd, anderen moeten deze taak overnemen. Wij willen ons concentreren op de dienst van gebed en het woord. Daarin zien wij hoe de apostelen het belang van gebed en ook Maarten Luther heel goed inschatten. Het gebed is heel belangrijk. Het is een strijd in het gebed. Niet voor niets van die 7 wapenrustingen in Efeze 6. Dat laatste wapenrusting is het gebed. Het is je wapen. Als je je wapen verliest, dan verlies je de strijd. En het gebed is zo ontzettend belangrijk. Ten derde vinden we in Handelingen in Lucas 6, vers 12... En het gebeurde in die dagen dat hij naar de berg ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. En toen het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en koos er 12 uit hen uit, die hij ook apostelen noemde. De Heer Jezus moest een van de hele belangrijke beslissingen nemen in zijn dienst. Het uitkiezen van die 12 apostelen, waarvan 1 later een verrader zou zijn. En dan merk je hier dat voordat die besluit werd genomen, als de volmaakte mens is hij in gebed. De hele nacht door. De hele nacht door. En ook voor ons is dat een praktische les. Soms moeten we van de hele belangrijke beslissingen nemen. Je levenspartner, een baan, of noem maar op, belangrijke beslissingen in je leven. En Gods woord maakt duidelijk, de Heer Jezus gaf hier een voorbeeld, hoe hij niet maar kort een gebed deed, maar hij worstelde de hele nacht door in het gebed. Kennen we dat nog? Dat worstelen in het gebed alvorens wij beslissingen nemen. Je moet soms hele duidelijke beslissingen nemen, maar je hebt tijd nodig om de stem van de Heer te horen. Soms, ik merk het bij mezelf, dan heb je een slecht bericht of een nare brief of wat dan ook en dan en dan zijn je emoties omhoog. En dan merk je, je kunt de stem van de Heer niet verstaan. Net als een Elia, dan is er storm, aardbeving, vuur. De stem van de Heer, dat hoor je niet. En het is zo belangrijk om te wachten. Net zo lang te wachten totdat alles weer tot rust is gekomen. En om dan, als van binnen tot rust komt, en dan hoor je die zachte stem van de Heere. En dan kun je een besluit nemen. We mogen niet te haastig besluit nemen. We zullen moeten wachten totdat die stem duidelijk is. Die les van de Heere. Johannes 15, vers 5. Zonder mij kun je helemaal niets. Kun je niets doen. Heer, help me om duidelijk uw stem te horen. En de Heere wil dat geven. Ten vierde lezen we in Lucas vers, hoofdstuk 9, vers 18. En het gebeurde toen hij alleen was in het gebed dat de discipelen bij hem waren en hij vroegen en zei, wie zeggen de scharen dat ik ben? En in vers 22, en hij zei, de zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opstaan. Hier in Lucas 9 is het in zekere zin, wat de dienst van de Heer Jezus betreft, is dat een dieptepunt. Zijn dienst was verworpen. Hij kwam tot het zijne, de zijne hebben hem niet aangenomen. En wat de Heer nu deed, was duidelijk maken. Ik ga verder, maar niet door mijn leven, in mijn leven een dienst te doen, maar door mijn leven te geven in de dood. Het was een dieptepunt in zekere zin. Een tegenslag. En dat is ook voor ons. En dat onderwijs kunnen we van hem leren. Als je het moeilijk hebt. Als je tegenslagen hebt in je leven. Om dan naar de Heere toe te gaan. Dat is iets wat vaak van nature doe je dat. Nood doet bidden. Als er oorlog is, lopen de kerken vol. Dan zoek je de toevlucht tot de Heer. Maar dat is ook iets wat we met elkaar mogen leren. Dat als je het moeilijk hebt, zoek je toevlucht tot de Heer. En hier is het in vers 18... Hij was alleen in het gebed. Hij zocht de afzondering en hij worstelde in het gebed om die tegenslagen te overwinnen. Daarna Lucas 9, vers 29. Terwijl hij bad, werd het uiterlijk van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding werd glinsterend wit. Later zei Petrus dat de verheerlijking op de berg de bemoediging was voor hem om zeker te zijn dat dat profetische woord zal uitkomen. Hier in Lucas 9 vind je het een uitstel van de komst van het koninkrijk. De Heer Jezus was gekomen om koning te zijn in Israël. Maar het koninkrijk wordt nu uitgesteld. Petrus maakt duidelijk, de verheerlijking op de berg was geen uitstel, was geen afstel, maar het is een uitstel. De verheerlijking op de berg maakt duidelijk, dat is een bemoediging voor de gelovigen. En voor ons heeft dat deze les. Soms moeten we dingen wachten, dingen uitstellen. De Heer heeft iets beloofd, maar dan denk je, nou Heer, hoe moet dat nou? Dat komt niet uit. Ik denk aan een Abraham, die heeft de belofte van het land. Maar hij moest wachten en hij vertrouwde de Heer. De Heer gaf hem de belofte, een stad die fundamenten heeft. Toekomstig. En dat is voor ons ook. Als we moeten wachten, dingen komen nog niet meteen uit, dan mogen we naar de Heer toe gaan. En hij geeft ons, net als hier op de berg, de verheerlijking, vergezichten. Het profetisch woord wordt geopend en dan word je bemoedigd. En dan zeg je, Heer, mij lopen de dingen soms uit de hand. Bij u loopt dat nooit uit de hand. De Heer heeft alles in zijn hand. Ten zesde in Lucas 11, dat hebben we net al gelezen. En het gebeurde toen hij op een bepaalde plaats in gebed was. Dat een van zijn discipelen toen hij ophield tot hem zei, Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden. Goed voorbeeld doet goed volgen. De Heer Jezus was in gebed. En de discipelen zagen dat. En dat bemoedigde hen om te vragen. Heer, leer ons ook om te bidden. En we hebben het net over gehad. Hoe belangrijk dat is als gelovigen. Als ouders naar de kinderen. Als oudere broeders naar de jongere broeders. Om voorbeelden te zijn. Wat het gebed betreft. Om te laten zien dat je niet door je ervaring, door je wijsheid, door je kennis, alles maar kan uitspuwen, antwoorden op alle vragen. Maar dat je bij elke vraag, elke moeilijkheid, dat je naar boven kijkt en vraagt, Heer, help mij. Maak me duidelijk, als ik het zelf moet oplossen, dan komt dat nooit goed. Ik heb geleerd dat dat niet goed gaat. En dat mag je leren hier van Lucas 11. Gebed is nodig om voorbeeld te zijn en zegen voor anderen. En tenslotte, in Lucas 22 vind je de zevende keer in Lucas dat gezegd wordt dat de Heer Jezus in gebed was. En in Lucas 22, Gethsemane, vers 41, 40, toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp ver. En hij knielde neer en bad deze woorden, Vader, mocht het uw wil zijn deze drinkbeker van mij weg te nemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. We mogen bidden om bewaring, om niet in verzoeking te komen. Hier is een verzoeking om toe te geven aan de makkelijkste weg. En daarvoor heb je bewaring van de Heere nodig. Petrus, Jacobus, Johannes moesten bidden om niet in verzoeking te komen. Ook voor ons is dat zo. Het besef steeds meer. Heer, we hebben deze schat in aardevaten. Ik ben zwak. Help me, bewaar mij. Dat zijn lessen die de Heer Jezus geeft tijdens zijn leven door een voorbeeld te zijn. En daarin mogen we navolger zijn. Maar het is niet alleen door voorbeeld te geven. De Heer Jezus in Lucas gaf ons ook 3 keer onderwijs door middel van gelijkenissen. Dat eerste gelijkenis hebben we ook al gelezen in Lucas 11. En in Lucas 11 lezen we over de gelijkenis van die man die 3 broden wilde lenen bij zijn buurman. En die buurman zei, val mij niet lastig, de deur is dus gesloten, mijn kinderen zijn al met mij in te bed. Nou, dan moet je zo bedenken dat in die landen, in heel veel landen in het Midden-Oosten vroeger, dat ze allemaal sliepen in 1 ruimte. En dat als je eruit wil gaan om iets te halen, dan maak je iedereen wakker. Dus daar zei die man, val mij niet lastig. Maar hij blijft doorgaan en vanwege zijn onbeschaamdheid, zegt de Heere, zijn doorzettingsvermogen, heeft hij toch dat gekregen. En toen dacht ik, ja, maar dat is ook wat wij soms, ja, we hebben soms weerstand om te bidden, Heer, ja, zal ik de Heer nou niet meer lastigvallen? Ik bedoel, als je iemand opleidt en zeg je, luister, wat je zelf kunt doen, dat doe je. En als je niet uitkomt, mag je bij mij komen, dan zal ik je uitleggen en helpen. Maar hier is het eigenlijk wat de Heer zegt, je moet in alles bij mij komen. Zou ik de Heer daarmee niet lastigvallen? Nee, zegt de Heer. Het is een bemoediging. Je mag in alle dingen. Het is tegennatuurlijk. Dan zeggen de kleine dingen doe ik zelf. Val ik de Heer niet meer lastig? De grote dingen, ja, dan ga ik wel naar de Heer. Maar de Heer zegt, in alle dingen mag je naar mij toe komen. Tweede en derde gelijkenis vind je in Lucas 18. Lucas 18 is de gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Vanwege de tijd ga ik niet allemaal lezen, alleen vers 1. Hij sprak een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat ze altijd moesten bidden en niet verslappen. Altijd moeten bidden, dat betekent... Ja, ik ken dat verhaal. Die man, die rechter, die trok van niks en niemand en ook van God en gebod niks aan. Maar die weduwvrouw, die blijft hem net zo lang lastigvallen dat hij zei, nou, om van jou af te komen zal ik jou je zin geven. Nou, moet je proberen voor te stellen, dat is ook tegennatuurlijk, want mijn dochter is hier en die, als die tegen mij iets vraagt, papa, mag ik dat en dat? En dan zeg ik, nee joh, meisje, dat krijg je niet. En dan komt ze nog een keer bij mij en zeg je, pa, mag ik toch wel? Ja, nee, versta je Nederlands? Ja, ik heb nee gezegd. En dan komt ze voor de derde keer. Maar dan zeg je, nou moet je ophouden. Want dat wordt zeuren. Nou, bij de Heren is dat niet zo. Bij de Heren is dat niet zo. Bij de Heren mag je net zo lang doorgaan. Ik denk aan Paulus in 2 Korinther 12. Die vraagt tot 3 keer toe, Heer, het zit niet lekker, die doorn in het vlees. Mijn genade is je genoeg. Heer, alsjeblieft. Zit niet lekker. Mijn genade is je genoeg. Heer, het zit niet lekker. En toen viel het kwartje. Ja, zijn genade is inderdaad genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik denk aan Abraham. Heer, misschien zitten er 50... rechtvaardigen in Sodom en Gomorra. Zou u de rest dan vernietigen? Nee, als er 50 is, niet. Ja, misschien 45, 40, 30, 20, 10. Wordt de Heer boos op Abraham? Abraham, ga nou niet door. Je bent nu aan het zeuren. Nee, dat is eigenlijk het verhaal hier. Je hoeft niet bang te zijn bij de Heer. Het is niet alleen maar dat je de Heer niet meer lastig valt als je bidt, maar je mag doorgaan en doorgaan en doorgaan. En het is zelfs zo dat in Lucas 1, Zacharia heeft zo lang gebeden. Op een gegeven moment denk ik, nou ja, nee, ik krijg dat toch niet. Mijn vrouw is al voorbij de menopauze, die krijgt geen kind meer. En dan komt de Heer ineens door middel van die engel Gabriel en je gebed is verhoord. En soms heb je zo lang gebeden, zo lang dat je denkt, eigenlijk krijg ik het niet meer. En toch, de Heere wil ons geven op zijn tijd en op zijn wijze. En dat is de bemoediging hier bij de tweede gelijkenis. Derde gelijkenis, ook in Lucas 18, de gelijkenis van het gebed van de Farizeeër en de tollenaar. Dat verhaal kennen we. De Farizeeër bad, Heer, ik dank u dat ik niet ben zoals die daar. En de tollenaar bad, o God, wees mij zondaar genadig. Soms kom je tot de Heer en dan denk je, Heer, luister, ik heb het toch niet slecht afgebracht. Elk bidstond ben ik er. Samenkomsten, nou, ik ben altijd heel trouw. En zo kun je allemaal dingen opnoemen waardoor je denkt dat op grond van je prestatie in je geestelijk leven, dat je toch een streepje voor heb bij de Heer. En de Heer maakt duidelijk. De derde les is dat in het gebed kun je alleen maar naderen op grond van genade. Paulus heeft deze les goed geleerd. Hij heeft meer gepresteerd dan welke broeder dan ook. En aan het eind van zijn leven zegt hij, door genade ben ik geworden wat ik geworden ben. Is dat niet geweldig? Is dat een geweldige bemoediging als je als broeder zegt, nou, de Heer heeft toch wel wat gebruikt. Er zijn toch mensen die tot geloof komen door mijn dienst. En er zijn zegeningen en mensen zijn bemoedigd en zus en zo. Als de Heer tegen jou zegt, goed gedaan, gij getrouwe slaaf, dan kun je alleen maar zeggen, ik ben slechts een nutteloze slaaf. Ik heb alleen maar dat gedaan wat u mij geboden hebt. Dat is wat de Heer wil onderwijzen aan ons door die gelijkenissen ten aanzien van het gebed. En natuurlijk zijn er nog heel veel andere dingen die we mogen leren ten aanzien van het gebed. Maar het voorbeeld van de Heer Jezus is een geweldige bemoediging. Je kunt nog bidden, je kunt nog spreken over Paulus. Hij is man van het gebed. Terwijl hij zijn brief schrijft, ineens in Efezebrief, Thessalonicensebrief, dan bad hij tot God in zijn brief. Er is geen overgang tussen schrijven tot de Thessalonikers en het een gebed opschrijven tot God. Dat loopt in elkaar over. Dat lees je bij een Nehemia, kunnen we van leren. Werd hem een vraag gesteld door de koning en hij bad eerst tot de Heere en schiet gebed, haast letterlijk, en dan gaf hij antwoord. Het gebed en zijn leven, het dagelijks leven, dat loopt in elkaar over. En Abraham, Isaac en Jacob, voorbeelden van het gebed, kunnen we niet allemaal behandelen, maar Abraham was een man die bad voor Abimelech. Abimelech, laat Abraham voor jou bidden, opdat hij mag leven. Hij bad voor anderen. Isaac, een man die bad voor zijn vrouw. We mogen bidden voor de familie. En Jacob, hij bad in Bethel voor zichzelf. Het was geen netjes gebed. Jacob bad, Heer, als u mij veilig terugbrengt, als u mij onderweg bewaart, als u mij zegent, voldoende eten en drinken geeft, als u dit, dan wil ik u wel als God hebben en zal ik u 10% van mijn inkomsten geven. Nou, dat is eigenlijk een Joods gebed, zou je zeggen. En toch heeft de Heer dat gebed niet afgedaan van nee, dat is niet goed. Het is net als een kind van 2, 3, die begint met te praten. Die zegt, eerst wil papa, ik wil dat en ik wil dat. En in het begin allemaal verlanglijstjes. Maar als je 20 en 30 bent en je komt nog steeds bij je vader en moeder alleen maar met verlanglijstjes en verder niks. Dat is niet goed. Dat zie je ook in het leven van Jacob, in de school van God. Hoe hij groeide in zijn gebedsleven. Maar Abraham bad voor anderen. Isaac bad voor zijn gezin, Jacob bad voor zichzelf. Dat zijn dingen die kunnen we leren. De verschillende terreinen van het gebed. Waarschuwingen in de Bijbel. Mijn tijd is eigenlijk om. In de Bijbel vind je waarschuwingen ten aanzien van het bidden. Ik heb gezegd net in het begin, het moet een navolgen zijn en niet naapen. Het is bij de Joodse volk heel vaak gebeurd dat hun gebed niet meer een echt gebed is. Die voor de schijn lange gebeden doen. Jesaja 29, dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Het is allemaal geboden van mensen. En voor ons is de les dat we de vraag stellen, ons gebed, is dat echt een spreken tot God? Is dat echt, of is dat eigenlijk door middel van het gebed, dat er andere motieven zijn bij mij? Het is dat ik indruk wil maken, of dat ik, ja, noem maar op, je kunt voor jezelf bedenken alle mogelijke motieven. Wat de Heere wil is dat we werkelijk met Hem, tot Hem spreken. Beseffen we werkelijk dat bidden tot God spreken is? Bidden is, Als je leest over de gemeente, de eerste keer dat er over gemeente gesproken wordt, vind je in Mattheüs 16, de tweede keer Mattheüs 18, de belofte dat de Heer in het midden is. Het staat niet in verbinding met het avondmaal. We denken vaak, nou, het avondmaal dat is het belangrijkste van de samenkomst. Maar Mattheüs 18 maakt duidelijk dat het verbonden is met de bidstond. Daar staat die belofte van de aanwezigheid van de Heer. Het bidden, dat is voor de Heer, is zo ontzettend belangrijk. Om te bidden moeten we beseffen wie tot God nadert, zegt de Hebreeënbrief, dat hij er is, dat hij aanwezig is. Beseffen we dat we spreken tot God. En tenslotte, we hebben ook verhinderingen wat gebed betreft. Je kunt dingen hebben. Als je verkeerde motieven hebt, je leest in Jesaja in het Nieuwe Testament, dat doordat je hart gericht is op verkeerde dingen, Jacobusbrief, dat de Heer de gebeden niet kan verhoren. Zo belangrijk dat bij het gebed dat we de vraag stellen, zijn er nog verhinderingen in het gebed? 1 Petrus 3, dat van de mannen lezen we dat je je vrouw eer moet bewijzen, anders word je gebeden verhinderd. Dat zijn hele praktische dingen die we ook mogen, het is een soort checklist. Kijk je dan van, hoe staat dat met deze gebeden? En tenslotte, een gebed is een wapenrusting in je strijd in de hemelse gewesten. We hebben te maken met machten. Als je een samenkomst hebt in de, dan kijken de engelen toe. We mogen de wijsheid van God verkondigen aan de machten in de hemelse gewesten. We lezen over de hoofdbedekking van de zusters, dat in verbinding staat met engelen die toekijken. Onze strijd is tegen de machten in de hemelse gewesten. En je leest dan over de engelen. Een voorbeeld wat ik dacht is in het boek Daniel. Ergens in Daniel 10 lees je dat Daniel gebeden heeft 3 weken lang. En ja, lijkt alsof dat gebed niet verhoord was. Toen kwam een engel en die vertelde dat hij eigenlijk vanaf de eerste dag dat hij bad door God werd gestuurd, maar 3 weken lang door de boze engel van Perzië werd tegengehouden, totdat Michael kwam om hem te hulp te komen. En toen kon hij door naar Daniel om Daniel te bemoedigen. Dat maakt duidelijk dat gebed werkelijk een strijd is. In de hemelse gewesten. Ook dat is iets wat we mogen beseffen. Kortom, gebed heeft zoveel aspecten. We hebben heel veel met elkaar gehoord en gelezen vanuit het woord van God. Maar het allerbelangrijkste is beseffen, Heer, ik wil van u leren om te bidden. Ik kijk naar u. De discipelen vroegen aan de Heer, Heer, leer ons bidden. Dat is ook ons verlangen, dat we hier zijn, dat we van de Heer mogen leren om meer en meer in gebed te zijn. Gebed, lieve broeders en zusters, is het geheim van de kracht van de gelovigen. Het gebed brengt ons in verbinding met God. Het gebed is hoe wij, net als een Henoch, kunnen wandelen met God.